Over naar het volgende onderwerp en dat is agenda WMO Welzijn in de wijk. En daar hebben wij een inspreekster voor. En ik wil de ambtenaar in ieder geval ook hartelijk danken voor uw bijdrage aan het verloop van het eerste onderwerp. Mevrouw van Oostveen, als u daar...
Eigenlijk gaat het vooral hier over. Dus we moeten het gewoon later te doen.
Ja, hij is later. Hij
ja.
Later op de agenda.
Aangemeld ook voor de WMO agenda.
Maar uiteindelijk heb ik hem nu gewoon niet opgericht.
Dus oké, goed.
Dan in twee keer makkelijker.
Ja? Anders had u twee keer ingesproken, nu dus één keer. U had eigenlijk twee keer zullen inspreken en dus nu één keer, hè? Voor de goede orde.
Ja, bij de buurten wilt u inspreken.
Moet maar één keer inspreken?
Nee, u heeft zich aangemeld voor de WMO-agenda en u heeft zich aangemeld voor buurten. Maar u zegt nu dat u wil inspreken bij buurten. En dat is een agenda.
Dat is prima. Dat is prima. Ja? Oké. Okay. De inspreekster spreekt u straks toe bij het onderwerp buurten. Dus dat wordt iets later op de avond. Dan gaan wij naar het onderwerp agenda WMO Welzijn in de wijk 2019-2021. En dat betreft een advies aan de raad. En wie zou ik daar als eerste het woord over mogen geven? Meneer de Jong van het CDA, gaat uw gang.
Voorzitter, dank. Allereerst ga ik ervan uit dat de beantwoording van de technische vragen dan maar in de eerste termijn komt. En dan gaan we daar in de tweede termijn op terugkomen.
Ja, zeker.
We willen ook vragen of die beantwoording ook schriftelijk nog onze kant op mag komen.
Ja. Zou u het prettig vinden, meneer de Jong, als de wethouder eerst even op die vraag ingaat en dat u daarna uw betoog houdt? Dat kan. Ik weet niet of dat kan, wethouder.
Ja.
Ja? Vindt u dat goed? Zullen we het zo omdoen? Dan kunt u meteen in uw eerste termijn daar mogelijkwijs ook op reageren. Woord is aan de wethouder.
Ik zal de antwoorden ook gewoon nog even schriftelijk sturen, want het is iets langer, dus dat is altijd handig. U vraagt welke doelstellingen en afspraken zijn er met de vrijwilligerscentrale gemaakt. Als doelstellingen is het dat de vrijwilligerscentrale mogelijk maakt dat vrijwilligers zich enthousiast inzetten en drempels wegnemen om actief te worden en jonge mensen aan enthousiasmeren. De afspraken zijn dat we willen dat ze werven en ondersteunen van vrijwilligers, adviseren en informeren van organisaties over vernieuwend vrijwilligersbeleid, werven, begeleiden, belonen, behouden en beëindigen. Ook scholings- en vrijwilligerscarrières. Ze bieden ook scholingen aan. En advies en informatie voor vrijwilligers en organisatie. En ook een efficiënte ICT-inrichting. En zoals u misschien gezien heeft, hebben ze ook onlangs een nieuwe site gelanceerd voor de vrijwilligerscentrale. Waarop veel meer mogelijk is. En dat is ook een manier om dit in te vullen. Kunt u aangeven welke bedragen de gemeente investeert voor het vrijwilligerswerk? Voor de vrijwilligerscentrale is dat 90.000 euro. Voor de maatschappelijke stage is dat 50.000 euro. Dat is met name van leerlingen voor het voortgezet onderwijs die een maatschappelijke stage lopen. Dat wordt ook begeleid door de vrijwilligerscentrale. En de vrijwillige thuishulp is 85.000 euro. En daar ben ik van de week bij op bezoek geweest, de vrijwillige thuishulp. Dat wordt gebeld over klusjes, met name voor ouderen. Boodschappen doen, tuin doen, vervoer. En dat wordt daar geregeld, hoofdzakelijk met vrijwilligers. Maar daar zit dus één coördinator op. En die onderhoudt ook het netwerk van vrijwillige thuishulp. En daar zitten bijvoorbeeld weer schuld op maatjes, Senver enzovoort in. Dus ook die coördinatie daarvan wordt daarvan gedaan. Vraag 3 is, het huidige beleid is geëvalueerd. Wat is het aantal respondenten? Dat gaat niet over het vrijwilligersbeleid. Hè? Dat gaat over de begeleiding en het experiment. Het onderzoek had betrekking op 135 meldingen die betrekking hadden op begeleiding. En het gaat om een gegevensanalyse. Dus op basis van de gegevensanalyse van hoeveel uren er besteed is en een korte cliëntevaluatie, daar heeft u eerder informatie over gehad, is dat beleid geëvalueerd. Nou, dit is het even in een notendop, maar u krijgt het ook nog even op schrift.
En dat krijgen alle commissieleden.
Tuurlijk, aan. Tuurlijk.
Ja, kijk, ja. Ruimhartig als de wethouder is natuurlijk. Ja. Meneer de Jong, CDA, u was aan het woord.
Voorzitter, dank. Allereerst willen we dus adviesraad het sociaal domein bedanken voor haar uitgebreide analyse en de vragen rondom deze agenda. Dat heeft al een hoop vragen en beantwoording weggenomen en we zijn daar dankbaar voor. En daarnaast willen we de wethouder en ook de ambtenaren danken voor en complimenteren voor ook de leesbaarheid van dit stuk. Helder Hilversum is ons devies en we zijn blij dit terug ook te lezen in de documenten. En als derde zou het citaat van pagina 3 van het raadsvoorstel zo uit ons verkiezingsprogramma kunnen komen. Een onsje welzijn scheelt een kilo zorg. Wij zouden alleen de tekst, aan de tekst hebben toegevoegd dat ook inwoners die zich niet bewust zijn van de vraag ook aandacht verdienen. Denk aan al die eenzame inwoners die uiteindelijk veel meer zorg nodig hebben dan die inwoners die niet eenzaam zijn. Daar zouden wij ook beleid op willen maken. En we zien dus ook uit naar het door ons gewenste plan tegen eenzaamheid. We vinden qua stuk dat het jammer dat dit stuk niet meer ambitie laat zien. Zeker gezien het commentaar naar aanleiding van de vorige behandeling. Het beleid van WMO naar welzijn kan zoveel breder en meer aandacht krijgen. Tijdens de vorige behandeling heeft het CDA al aangegeven ook geen nieuw beleid te willen ontwikkelen zonder dat er een gedegen evaluatie van het programma winst heeft plaatsgevonden. En dit staat nog steeds overeind. We zien de evaluatie in november tegemoet en dan kunnen we ook het gevoerde beleid, de beantwoording van onze vragen en het nieuwe ingezette beleid toetsen aan winst. Dan ten aanzien van het document de sociale basis. De nadruk komt te liggen op het collectief. Collectieve dagbesteding in de wijk, de vraag van de wijkstaat centraal. En hoe verhoudt zich tot het al oude adagium van de inwoner staat centraal? Dus mijn eerste twee vragen aan de wethouder zijn, verandert er iets in het beleid en zo ja wat? En hoe gaat u ervoor zorgen dat collectieve regelingen en de inwoner centraal niet met elkaar op gespannen voet staan? En op basis van de steekproeven is er ook een evaluatie uitgevoerd. Tijdens de behandeling van deze nota in juni waren er al opmerkingen over gemaakt. En sindsdien heeft de wethouder inmiddels een bredere analyse uitgevoerd. En wat zijn de uitkomsten van deze analyse? Op pagina 8 van de agenda lezen we dat er in plaats van doelgroepdenken een verschuiving wordt gemaakt naar geografisch denken. Dit naar aanleiding van meneer Dannenbergs presentatie. Op zich een interessante gedachte. We zien eigenlijk deze beleidswijziging niet terug in andere beleidsvelden die voor de zomer zijn gepresenteerd. Zou de wethouder kunnen aangeven hoe schuldhulpverlening, participatie en minimabeleid geografisch georganiseerd gaan worden? Geografisch of op basis van doelgroep? Als het gaat om het ondersteunen van vrijwilligers, dan zijn we blij dat er van niets iets wordt gecreëerd. Namelijk een structurele financiering van de vrijwilligerscentrale. En ook uw beantwoording voor de maatschappelijke stage en de vrijwillige thuishulp. Er wordt in de agenda veel geschreven over vrijwilligerswerk en het belang daarvan. U maakt de investering van 2018 en 2019 structureel. U noemt onder andere het verbeteren van communicatie, meer inzet van mensen met de uitkeringen, statushouders, het aanbod beter afstemmen op de behoeften, etc. Maar wat volledig lijkt te ontbreken is hoe u dit gaat bewerkstelligen en of het voldoende is. En daarmee lijkt door de mededeling dat in deze agenda de toegezegde plan van aanpak vrijwilligerswerkbeleid is terug te lezen, dat het college dit onderwerp niet zo serieus neemt. We vinden dit erg sumier namelijk weergegeven. Niet de kwalificatie plan van aanpak kan dragen en daarom gemiste kans, voorzitter. Zeker gezien alle ambities. En dan ten aanzien van het agenda en het experiment. Allereerst willen we een vraag stellen over de steekproef en de steekproefgrootte. De adviesraad Sociaal Domein heeft al aangegeven dat de wetenschappelijke validiteit qua steekproefgrootte een probleem is. En daar sluiten we ons bij aan. En kan de wethouder aangeven waarom deze steekproef niet groter was en had kunnen zijn? Kan de wethouder ook aangeven welke conclusies ze niet kan trekken door de beperkte steekproefgrootte? U schrijft op pagina 18 dat u de gemeentelijke regierol wil versterken en dat inzicht en informatie daarvoor cruciaal zijn. We zijn het daar roerend mee eens. Kan de wethouder aangeven op welke manier dit gemeten wordt en op welke manier ze die regierol kan pakken? Ook in het kader van eerdere opmerkingen rondom kwaliteitsindicatoren en dat u aangaf niet te kunnen turven bij individuele inwoners. En dan ten aanzien van de begeleiding. We stellen ons de vraag wat het verschil is tussen begeleiding en cliëntondersteuning. En in de lijn daarvan, wat is het verschil tussen een vraagverhelderingsgesprek en een keukentafelgesprek? Er zit een verschil in dit proces. En als het proces van vraagverheldering zo goed en
even efficiënt... Even niet zo'n hoog tempo hoor, ik kan niet bijhouden.
Ik zou ze bijna kunnen mailen, maar dat... Nee.
Ja, wethouder, ik vind dat altijd wel prettig, zo'n tempo, met oog op de tijd. Maar ik snap u goed.
Ik neem aan dat u antwoord wil. Dus u zei, wat is het verschil tussen begeleiding en cliëntondersteuning? Ja.
Tweede vraag, niet de tweede, maar de volgende vraag. Wat is het verschil tussen een vraagverhelderingsgesprek en een keukentafelgesprek? Zit daar een verschil in dit proces? En als het proces van vraagverheldering goed en efficiënt werkt, kan dit dan ook als blauwdruk gelden voor het indicatieproces? We vinden ook dat we moeten vragen of deze snelle en efficiënte afhandeling houdbaar blijft wanneer we van 126 in de steekproef naar 10.000 gaan. Heeft de wethouder een soort stresstest uitgevoerd? Of is de efficiëntie van het vraagverhelderingsgesprek alleen maar haalbaar bij kleine aantallen? Als we dan toch vragen naar verschillen, pagina 22 spreekt over 4.000 WMO-meldingen en herindicaties, terwijl vorig jaar in de presentatie van het Sociaal Plein gesproken werd over 10.000 aanvragen. Waar ligt het verschil in begrip of definitie hiervan, of waar heb ik het niet begrepen? Voorzitter, ten aanzien van de financiën zien we een toename van 2 miljoen euro per jaar. Dat vinden we veel en een deel is in de kadernota ook al gedekt. De vraag aan de wethouder is ook wat het effect is op het totaalfinanciën. Zeker met toenames die hier worden voorgesteld. Zijn er dingen die we niet gaan doen of niet kunnen doen wanneer we deze agenda met de benodigde middelen gaan goedkeuren? Ook in de begroting zijn baten van het experiment begroot op 400.000 euro jaarlijks. Vindt u als wethouder dat de beperkte steekproef een dergelijke prognose en business case rechtvaardigt? En wat als deze baten niet worden behaald? Plussen we onze begroting dan op met 2,5 miljoen netto? Voorzitter, ik wil afsluiten rondom de doorlooptijd van de aanvragen. We hebben inmiddels diverse noties op aangedrongen, waaronder de aangenomen motie M19001. Daar wordt ook aan gerefereerd. Het dictum hiervoor luidt en geldt om in de transformatieagenda sociaal domein, smart geformuleerd, op te nemen op welke wijze de ambitie uit het coalitieakkoord om een WMO-aanvraag terug te brengen naar in principe maximaal 2 weken gaat worden gerealiseerd en op welke termijn deze realisatie gaat plaatsvinden. Op welke manier vindt de wethouder dat de manier waarop smart geformuleerd staat in dit plan? En vindt de wethouder dat deze motie afdoende ingevuld wordt door deze agenda? Ook zijn we benieuwd naar de doorlooptijd bij stapeling. Als iemand na het vraagverhelderingsproces van 2 weken een aanvraag voor indicatie indient bij het Sociaal Plein, gaan we de doorlooptijden dan stapelen? Concrete vraag is of de wethouder dan de wettelijke termijn in laat gaan wanneer na dit proces een aanvraag wordt gestart. In het raadsvoorstel, pagina 4, stelt u dat het eerste doel voor 2019 is dat 80% van de WMO-aanvragen via indicatie bij de wettelijke termijn wordt behandeld. Deze doelstelling is gehaald. Op pagina 22 van de agenda lees ik echter: eind dit jaar wordt 80% van de WMO-aanvragen binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Dit lijkt een andere boodschap. Een vraag aan u is of er verschil is in de boodschap tussen de agenda en het raadvoorstel en wat dan de waarheid is. Dan afsluitend. Mijn laatste tentamen wiskunde is ruim 10 jaar geleden geweest. En echt goed in verhaaltjes somber was ik niet. Of om Tom Clancy en raadslid Remmers te citeren: assumptions are the mother of all fuck-ups. Vandaar de volgende vraag. Op pagina 22 van de agenda staat: in het coalitieakkoord is opgenomen dat een WMO-melding binnen 2 weken afgehandeld is. En dan? Dat houdt concreet in dat de inwoner binnen 2 weken een keukentafelgesprek heeft en dat na ontvangst van het onderzoeksverslag door de consulent de inwoner binnen 2 weken een beschikking ontvangt. Deze ambitie realiseren we in 2020. Voorzitter, mijn vraag is aan de wethouder om deze som aan mij uit te leggen. Dank.
Ik dank u wel. Mevrouw Ritmeijer, Hart voor Hilversum.
Dank, voorzitter. Ik ben van Hart voor Hilversum. Wij zijn ook van Helder Hilversums. Allereerst dank voor het herschrijven. Want ook wij vinden dit een veel beter stuk. Daar is hard aan gewerkt, dat zien we. Voor de eerste termijn heb ik slechts 2 vragen. Eentje gaat over het raadsvoorstel zelf op pagina 4. We hebben in juni dezelfde vraag gesteld en ik stel hem maar opnieuw. Daar schrijft u dat het gaat om bij de bijsturingsmogelijkheden de uitbreiding van de formatie. Daar staat nog steeds, de huidige capaciteit lijkt nu net aan te passen. Zijn het dus een paar maanden verder? Past het nog steeds? En welk risico lopen we als het niet meer past? Op pagina 21 van de agenda, daar schrijft u over beschermd wonen. Daar staat dat deze voorziening wordt omgebouwd naar een tijdelijke vorm van begeleiding. Betekent dat dan dat deze voorziening op termijn verdwijnt?
Ik dank u wel, mevrouw Redmeijer. Meneer Poels was. En dan kom ik bij mevrouw Van Vliet en dan kom ik bij mevrouw Bijl.
Ja, dankjewel voorzitter. Ajax staat trouwens met 2-0 voor de mensen die dat nog niet wisten. maar voor zover dat.
Wie, meneer Poels?
GroenLinks steunt de beweging die wordt ingezet in dit stuk enorm. We zetten in op laagdrempelige ondersteuning dicht bij huis. Hiervoor wordt de sociale basisinfrastructuur verstevigd. En heel simpel gezegd betekent dat gewoon dat we de sociale netwerken in een wijk verstevigen. Zodat mensen beter op elkaar kunnen steunen. Er komen wijkpunten in iedere wijk in Hilversum. Zodat mensen met hun ondersteuningsvraag ergens binnen kunnen lopen. En mensen ook elkaar kunnen ontmoeten. En dit zorgt ervoor dat mensen sneller geholpen kunnen worden. Het zorgt ervoor dat je soms nog wat kosten kan besparen. En het zorgt ervoor, en dat vergeten we wel eens in dit soort discussies, dat als de sociale netwerken van mensen worden verstevigd, heeft dat zoveel positieve bijeffecten. Veel breder dan alleen maar je ondersteuningsvragen. Het is goed tegen de eenzaamheid, het is zelfs goed voor de veiligheid. Ik kan me ook moeilijk voorstellen dat er heel veel partijen zijn hier in deze zaal die echt problemen hebben met deze richting. Ik denk dat de twijfels vooral zitten in de uitvoering. En dat begrijp ik ook wel, want zorgen we met deze nieuwe aanpak dan wel dat iedereen nog steeds de zorg krijgt die nodig heeft? Hoe zit het met de rechtspositie? En hoe sturen we dan als raad op dit soort processen? En wat dat betreft denk ik, en daarnaast, vergeet er nog eentje, bij de inzet op sociale basis moet ook niet alleen maar gekeken worden naar welke ondersteuningsvragen zijn er in een wijk, maar er moet veel breder gekeken worden naar wat gaat er ook goed in een wijk, wat zijn de sterke punten in een wijk en wat kunnen die mensen die waarbij het juist goed gaat betekenen voor de mensen die het wat moeilijker hebben. Nou, al met al moet ik concluderen dat deze notitie een mooie stap in de goede richting is. Maar het hangt wel een beetje samen en het staat of valt een beetje met de stukken die wij in 2020 nog gaan ontvangen. Er wordt aangegeven dat wij in 2020 een overzicht gaan ontvangen van de sociale basisinfrastructuur per wijk. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Of daar dan goed in staat beschreven van wat hebben we nou in iedere wijk, wat is er nog nodig, wat zijn onze doelen en hoe gaan we die bereiken. Daarnaast is ook heel belangrijk, en dat wordt ook aangekondigd, zijn de evaluaties van dit soort plannen. Wordt daarin duidelijk, wordt erin duidelijk of mensen tevreden zijn met dit soort hulp, of er wel genoeg mensen hebben of de afhandelingstermijnen gehaald worden. Dus wat dat betreft een hele goede stap in de juiste richting, maar nog wel grote verwachtingen van de dingen die nog moeten komen. En dan had ik nog 3 opmerkingen, waar 2 al van zijn gesteld door de CDA. Dank daarvoor, dus ik hou het op eentje. Pagina 20, er komen wijkpunten in iedere wijk, maar wanneer zullen die zijn gerealiseerd?
Ik dank u wel, meneer Poels. Mevrouw Van Vliet, D66.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een nieuwe agenda voor de WMO Welzijn in de wijk. Er is hard aan gewerkt deze zomer na de bespreking in juni. En dat zien we aan de stukken en dat waarderen we. Het is al eerder gezegd door de collega's. Veel punten zien we ook terug in de stuk die we toen vroegen. En ook hier is de leesbaarheid beter geworden. Minder bijvoeglijke naam wil worden, altijd fijn. Maar sterker, het lijkt ook wel een geheel nieuw stuk op sommige punten. Ik heb echt moeite gehad om de aansluiting te vinden met het stuk wat in juni voor lag. De adviesraad Sociaal Domein had hetzelfde ook geconstateerd. Ik hoorde ook al andere termen bij het CDA langskomen over het verschil tussen begeleiding en cliëntondersteuning. Het verschil tussen keukentafelgesprek en vraagverhelderingsgesprek. Nou, dat soort zaken. Maar financieel zag ik hem ook. Ik zag bijvoorbeeld in dat het financiële kader ook veranderd is, wat in juni gevraagd werd met wat nu voor ligt. Ik zag ook dat het onderwerp arbeidsparticipatie niet meer in terugkwam, wat in de overzichten in juni nog wel in zat. En volgens mij is dat geen technische vraag, maar een inhoudelijke vraag van wat is daar nu de beleidsachtergrond van, wat daar in verandering is opgetreden. Waar ik wel echt teleurgesteld over ben, is dat we na de bespreking in juni hebben we een raadsvergadering in juli gehad. Daarin hebben we een motie ingediend, zorg voor de mantelzorger, die ook unaniem is aangenomen. Waarin gevraagd is voor nieuw beleid, waarin gevraagd is of het, zeg maar, het oude beleid te herzien. Te zorgen dat het geld wat er is ook daarvoor uitgegeven wordt. En dat ook goed gekeken wordt wat nu echt nodig is voor een goede mantelzorgondersteuning. En ik vind het gewoon niet terug in het stuk wat nu voor ligt. Ik vind alleen terug een koppeling met het vrijwilligersbeleid of de inzet van vrijwilligers. En voor de rest kom ik het niet tegen. En dat vind ik nou meer dan jammer, laat ik het zo zeggen. Volgende wat ik jammer vind is dat ik de definitie van sociale basis en infrastructuur zoals die in dit stuk staat. Ja, eigenlijk de halve definitie is zoals die in de notitie buurten staat. En dat vond ik wel bijzonder. Alleen het eerste deel daarvan stond in deze notitie. En het eerste en het totale deel, denk ik, stond in het stuk over buurten. Waarom zeg ik dat? In het stuk wat nu voor ligt staat dat de definitie van de sociale basisinfrastructuur is alle vormen van hulp en ondersteuning in de buurt waar inwoners behoefte aan hebben. In het stuk over buurten wordt het al breder opgezet, want het gaat ook over stenen, het gaat ook over plekken. En ik ben dus in de theorie daarover gedoken, want daar moet je toch eens één voor eens even altijd helderheid in krijgen van wat dat nou eigenlijk is. Daar kwam ik uit bij een notitie die Movisie heeft verspreid, ik dacht ergens begin van het jaar of vorig jaar. En die notitie heette SBI, hè, sociale basisinfrastructuur, is terug van weg geweest. En de definitie die zij daar presenteren is een definitie die al wat ouder is, uit 1998, van Engbersen en Springhuizen. En die luidt als volgt. De sociale basisinfrastructuur is het geheel van organisaties, diensten, voorzieningen en betrekkingen die het mogelijk maken dat mensen in redelijkheid, in de sociale verbanden, zoals buurten, groepen, netwerken, gezinnen, samen kunnen leven en kunnen participeren in de samenleving. Dus dat betekent formeel en informeel bij elkaar. Dat betekent stenen en mensen naast elkaar. Dat betekent algemeen, preventief en curatief. Er zit allemaal in die definitie en dat alles bepaalt wat de sociale basisinfrastructuur is. En in dit stuk zit dat toch nog wat beperkt uitgewerkt. Welzijn voorkomt zorg, het is al eerder genoemd, ook door het CDA. En nog een keer, het staat ook bij ons in het verkiezingsprogramma trouwens, op pagina 23, kan ik me herinneren. Dat zit dus ook in die definitie. Als je de goede plek hebt, als je de goede structuur hebt in de wijk, dan kan je dat mogelijk maken. En ik vind dat te weinig terug in het stuk. Maar optimistisch als we zijn bij D66, misschien komt u daar nog wel op terug. Want u geeft ook aan, het is al eerder gezegd, dat in april volgend jaar de inventarisatie van de sociale basisinfrastructuur voor ligt. Ik neem aan dat dan ook over stenen gaat, bijvoorbeeld over de plekken in de wijk, over waar de bibliotheken zijn, over waar de sportclubs zijn, waar van alles kan ontstaan tussen mensen. En daarbij hoop ik, en dat is mijn laatste vraag, dan ben ik er tot 5 als u het mee kunnen schrijven, dat ik hoop dat in die inventarisatie, die kan je maken, maar dan is het ook de vraag van hoe waardeer je die inventarisatie? Is het voldoende? Zijn er lege plekken in de wijk? En wat moet je dan doen om daar te komen? Moet de gemeente daar een rol in of hebben anderen daar een rol in? Dus wordt er verder gekeken dan alleen die inventarisatie, wordt die ook gewaardeerd, leidend tot een plan van aanpak of hoe dan ook, hoe u dat ook ziet. Dat zijn mijn opmerkingen.
Ik dank u wel, mevrouw Van Vliet. Mevrouw Bijl, Hilversums Belang.
Dank u wel, voorzitter. Is al eerder gezegd, mooi stuk. Af en toe inderdaad, had het al duidelijker gekund. Maar gelukkig was daar ook weer het advies van de adviesraad, wat ons allen weer goed op dezelfde rit zette. De uitgangspunten zijn helemaal prima. Daar kan ook niemand tegen zijn. Dat mag ook helemaal niet. Maar er zit natuurlijk wel ook een component aan waar we hierover willen spreken. En dat is onder andere het financiële verhaal. Ik wil dan eigenlijk mee beginnen met bladzijde 23.2. En in dat geval gaat het nog even over wat is er in het coalitieakkoord afgesproken over wachttijden en dergelijke. En hoe gaan wij om met het optimaliseren van de situatie. Daar staat punt 2. We laten de formatie meebewegen met de totale werkvoorraad. Dan de dienstverlening Sociaal Plein. En dan vraag ik me even af wat daar de link mee is. Pagina 25 regel 7, 600k. De tijdelijke uitbreiding die we hebben gehad en die ook akkoord gevonden is, die wordt nu structureel ingezet. Ik zie misschien daar zomaar een verbinding met het laten meebewegen van de formatie. Maar tegelijkertijd was het wel de bedoeling dat die 600k in 2020 tot nihil zou worden teruggebracht. Dus ik wil daar graag wat meer uitleg over horen van de wethouder. Het onderwerp begeleiding zelf. Natuurlijk staat heel ons belang positief ten opzichte van meer en snelle hulp, snelle opvang in de eigen wijk. Maar er zitten ook risico's aan. En dat is een van de redenen voor ons om nu te vragen naar een regelmatige evaluatie en of terugkoppeling van hoe dit gaat. Er staat nu gepland, las ik, voor april 2020. En wij vinden dat te lang en vragen de wethouder om een terugkoppeling, laten we zeggen binnen 3 maanden na vaststelling, mocht dit allemaal keurig doorgaan. Dan de wijk centraal. Begeleiding gericht op participatie en zelfredzaamheid, mogelijk collectief. Een netwerksamenleving. In een netwerksamenleving verwacht ik dat ik als inwoner ook weet wat er speelt en wat het aanbod is in mijn wijk. Misschien ligt het aan mijn wijk, maar ik vraag me af hoe de inwoners weten dat ze in de wijk terecht kunnen. Is er een communicatietraject? Dit bestaat en dit loopt al een tijd en tegelijkertijd was het bij mij nog nooit door de brievenbus gekomen, bijvoorbeeld. Misschien heb ik iets gemist. Een laatste punt. Ik zei al, er wordt al sinds enige tijd gewerkt met het aanbieden van begeleiding en de aanpak in de wijk. En in dit project, wat stelt u ook in het stuk, is nog geen aandacht voor eenzaamheid. En volgens de agenda op punt 3.2.2 komt er begin 2020 een lokaal actieplan eenzaamheid. Dat komt naar de raad dan. In de praktijk wordt dat dus medio 2020. Dus dat, veel eerder dan de zomer zal dat niet worden. Ik heb het gevoel dat we hier allemaal ons doel voorbij schieten. En de vraag aan de wethouder is dus eigenlijk om ofwel dit actieplan naar voren te halen... ofwel acuut meer focus op eenzaamheid te leggen, want een netwerksamenleving die we willen maken zonder de eenzamen erbij te betrekken is geen netwerksamenleving. Tot zover, dank u.
Ik dank u wel, mevrouw Bijl. Wie mag ik volgens het woord geven? Ja, mevrouw Potters-Blijdorp, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn al veel voor mij geweest en ook ik wil zeggen dat dit stuk dit keer niet mijn tenen deed krommen, maar dat ik dacht van het kwartje lijkt te zijn gevallen. Of het kwartje overal op de juiste plaats is gevallen, dat moet de toekomst nog uitwijzen. Er zijn natuurlijk nog steeds verbeteren en zorgpunten. Zo krijgt de professional in de wijk nog altijd grote verantwoordelijkheid Zonder uitgebreide intake iemand door te verwijzen naar indicatieloze activiteiten. Dat blijft toch wel een punt van zorg, hoe dat precies wordt ingevuld. Wel zijn we het ermee eens dat die activiteiten een collectieve benadering kunnen hebben. Wanneer het om dezelfde hulpvraag gaat, dus niet wanneer het allemaal uiteenlopende hulpvragen zijn. En ik vind nog steeds, en met mij de ChristenUnie, dat er de vrijwilligers beter beschermd moeten worden door een professional. Zoals al eerder is genoemd door de CDA, vrijwilligers krijgen een ontzettend grote rol. Maar als ik zie naar het kleine stukje 3.3 geloof ik, wat het aan regeltjes heeft in het hele stuk, dan denk ik van daar moet meer zorg naar uitgaan. Het gaat niet alleen om de vrijwilliger, maar ook om degene waar de vrijwilliger naartoe gaat. Beiden moeten zeker weten dat ze terug kunnen vallen op een achterban wanneer het niet goed loopt. De behoeften van de vrijwilligers moet ook goed worden afgestemd op het vrijwilligerswerk. En als ik naar het financiële plaatje kijk, dan is er een hele bezuiniging door die indicatieloze verwijzingen. Maar moeten we altijd blij zijn als we een plaatje zien dat wij onder of minder uitgeven dan een dergelijke wijk of een dergelijke stad met hetzelfde aantal inwoners? Is het niet beter om gewoon kwaliteit te leveren? Er wordt nu nog steeds gesproken over een experiment. Ik zit hier nog niet zo lang in de ChristenUnie, maar op een gegeven ogenblik moet het toch geen experiment meer zijn. Daarom ben ik het eens met mevrouw Bijl dat er een evaluatie moet komen. Ik had hem gewoon nog laten staan in april. En dat daar een vast uitvoeringsplan komt met eenzelfde soort woordkeuze. Dus dat er niet weer andere woorden worden gebruikt voor hetzelfde. En ook hier is net als bij de buurten wat we straks gaan bespreken van belang dat iedereen de weg leert te vinden op de digitale informatievoorziening. Vooral voor mensen met een kwetsbare achtergrond is het heel belangrijk dat er iemand is die hen daarin wegwijs maakt. Want ik was vanmiddag bij de eenjarig jubileum van Present. En ook daarin werd weer gezegd, er zijn nog zoveel mensen die niet hun huis uitkomen omdat ze niet weten waar ze naartoe moeten. En vooral in Hilversum-Noord werd dat expliciet genoemd. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe je door dit stuk heen kunt kijken naar van hoe bereik je de mensen die willen helpen en hoe bereik je de mensen die geholpen moeten worden. Ik denk dat iedereen dat wel heeft, van hoe gaan we dat doen. Wij zijn er als ChristenUnie ook niet zo voor om alleen in de wijk te blijven kijken. Wij gaan natuurlijk, wij zijn meer gericht ook op kerken, dus je bent al meer Hilversum breed gebonden. Dus probeer ook een zorg te leveren, breder dan je wijk, als daar behoefte aan is bij de inwoner. Dat je niet blijft staren op die sportclub binnen de wijk, maar dat er ook nog andere dingen zijn dan wat er in je wijk gebeurt. Maar ook dat komt bij de buurten nog wel ter sprake. Want het gaat tenslotte om het welzijn van de inwoner, ook als dat over de netwerken buiten de wijk heen reikt. En er was verder inderdaad ook onze vraag van hoe is het met Sociaal Plein? Ze werkten onder grote druk. Is die druk er een beetje afgehaald? En blijft dat ook zo? Ja?
Dat was uw bijdrage. Dank u wel. De heer Rijmerink, VVD.
Ja, voorzitter, dank u wel. Volgens de VVD gaat deze agenda voornamelijk over die nieuwe basisvoorzieningenbegeleiding. Alles wat betrekking heeft op het buurtbeleid laat ik graag aan mijn collega de heer Westerling over het volgende onderwerp. Wat we dus gaan doen is van zorg centraal, het Sociaal Plein, gaan we nu zorg decentraal organiseren in de wijk daarnaast. Dat is ons inziens een goede ontwikkeling. Ik val misschien een beetje in de herhaling met betrekking tot het vorige onderwerp. Maar ook dit voorliggende stuk gaat bijdragen aan de betaalbaarheid, toegankelijkheid en de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning. Om het nog maar eens een keer te zeggen, voor VVD is de betaalbaarheid het belangrijkste punt. Aangezien die betaalbaarheid een vereiste is om ook in de toekomst de toegankelijkheid en de kwaliteit te kunnen garanderen. In deze stukken staat dat ook. De aanvraag groeit. En zoals ik ook in mijn vorige bijdrage zei, we zijn aan het vergrijzen. Dus het zal een grote opgave voor ons worden als Hilversum om de WMO dusdanig vorm te blijven geven dat het voor alle inwoners toegankelijk is van hoge kwaliteit en dus betaalbaar. Daarom zijn wij ook positief over deze algemene voorziening, begeleiding die we vooraf stellen aan een indicatie of een maatwerkprocedure. De agenda beoogt voor inwoners die begeleiding dat dus wensen, dat we het sneller kunnen inzetten zonder dat die aanvraagprocedure nodig is. Dat heeft een aantal hele goede punten, maar ook een aantal misschien punten die wat onderbelicht zijn, zoals GroenLinks al aanhaalde omtrent de rechtspositie van de inwoner die daar wellicht onder druk komt te staan. Daarvan zou ik graag weten van de wethouder hoe zij daarover denkt. En uit de stukken komt dus dat gebleken is dat die begeleiding vanuit die nieuwe basisvoorziening dus minder uren vraagt en dat de kosten van de begeleiding gemiddeld genomen lager zijn dan in het geval van een geïndiceerde begeleiding. Dus daar zijn we heel erg positief over, dat juichen we ook heel erg toe. Dan wat betreft die regierol van de gemeente, het CDA heeft het al eerder aangestipt. Die verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van deze voorziening blijft natuurlijk wel bij ons als de gemeenteraad. In het stuk komt duidelijk naar voren dat dus die verschillende professionals van verschillende aanbieders in de wijk gaan samenwerken. Zowel op basis van indicatie als zonder indicatie. En die samenwerking gaat dan ook nog eens per wijk verschillen. En in de stukken staat dat we in gesprek gaan over die samenwerking en die praktische werkwijze in de wijk. De vraag die bij ons rijst is hoe die samenwerking geregisseerd gaat worden met die meerdere aanbieders. In het stuk wordt gesproken over de opdrachtgeversrol van de gemeente. En wij vragen ons als VVD af of de gemeente die opdrachtgeversrol ook daadwerkelijk goed gaat innemen. Aangezien die verschillende aanbieders die hier op het speelveld acteren ook eigen belang hebben en bepaalde eigen incentives hebben om te handelen. Bijvoorbeeld de ene aanbieder die op subsidie. Er is gewoon verschil tussen de aanbieder die op declaratiebasis werkt en degene die op subsidiebasis werkt. Het punt van die kwaliteitswaarborging en kwaliteitsevaluatie is ook al in de commissie naar voren gekomen. Ook de VVD is voorstander van een reguliere evaluatie mede op voor de kwaliteit van de voorziening. Kijk nog even snel door. Ik denk dat ik het daarbij laat, voorzitter. Dank u wel.
Ik dank u wel, meneer Rijmerink. We gaan over naar de PvdA. Mevrouw Kolk, u heeft zich laten influisteren welke vragen er al gesteld zijn, denk ik. En anders helpt mevrouw Van Droog u vast. Goed dat u er bent. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. U mag me ook helpen, hoor. Als ik dingen echt voor de tweede of voor de derde keer vraag, mag u dat best tegen me zeggen. Even vooraf. Voorzitter, wethouder. We hebben dit stuk voor de tweede keer op de agenda omdat we het de eerste keer niet rijp voor besluitvorming achten. Daar waren wij als Partij van de Arbeid heel duidelijk over. En gelukkig heeft hij dat van de agenda afgehaald. En hij heeft toen toegezegd, wij gaan het stuk niet helemaal herschrijven, maar we gaan het verduidelijken. Volgens mij was dat de afspraak. En daarom ben ik ook een beetje jammer, vind ik het ook wat jammer, dat dit stuk wat nu voor ligt toch op heel veel punten een hele andere toonzetting heeft en ook een hele andere benadering heeft. En dat maakt het vergelijkbaar houden van wat wij hebben afgekeurd tot wat nu voor ons ligt bijna onmogelijk. Dat is één punt. Het tweede wat de Partij van de Arbeid graag wil zeggen is dat wij in het sociaal domein steeds met u samen hebben geconstateerd dat het heel erg belangrijk is dat wij integraal werken en dat wij ook een integrale beleidstaal ontwikkelen. En die integrale beleidstaal in de stukken, die mis ik. Die missen wij en ik ga u daar een aantal voorbeelden van geven. In de stuk over de sociale hulpverlening en het minimabeleid werd voortdurend gezegd, wij gaan het totaal anders doen, wat wij daar ook van vonden. Maar het totaal anders doen was starten met een brede intake, kijken vanuit de context van iemand die hulp vraagt, wat is er nodig en wat is er in het brede verband nodig. In uw context laten wij het brede keukentafelgesprek los voor een groot deel van de mensen die met een hulpvraag komen. Hoe verhoudt dat zich tot het integraal werken en op een gelijke manier benaderen van mensen die een hulpvraag hebben binnen het brede sociale domein? In de begeleiding die u nu voorstaat is het indicatieloos werken uitgangspunt genomen. Onze vraag is hoe verhoudt zich dat tot de wettelijke taak die wij hebben en de wettelijke verplichting die ook in de verordening is vastgesteld van het houden van een keukentafelgesprek met iedereen die een hulpvraag heeft en de verslaglegging daarvan en het recht op individuele cliëntenondersteuning. Wij missen dat in het stuk, wij missen ook waarom daarvan afgezien gaat worden. In dit stuk wat nu voorligt, en ik wil u nog even mee terugnemen naar het gesprek wat we hebben gehad in de commissie toen het oorspronkelijke stuk voorlag. Toen was uw redenering, wij kunnen geen agenda, of wij kunnen geen meerjarig plan maken, omdat het allemaal kortcyclisch moet, omdat alle ontwikkelingen dermate snel gaan. Wij waren het daar niet mee eens. We hebben u toen geattendeerd ook op dat bepaalde ontwikkelingen, bijvoorbeeld demografische ontwikkelingen, absoluut niet kortcyclisch zijn. Maar wij vragen ons af, hoe kan het dat wat u toen zo belangrijk vond, nu op geen enkele manier meer terugkomt? Misschien bent u het met ons eens geworden, dan zijn wij heel erg blij en dan gaan wij u complimenteren. Maar we zijn daar gewoon nieuwsgierig naar. Hoe kun je het een nog heel erg verdedigen en het andere in één keer een half jaar later op een hele andere manier verdedigen? Dat geldt ook voor de fansite die we zo langzamerhand gaan ontwikkelen voor de heer Dannenberg. Dan vind ik dat ook een aardige man. Mijn buurman vindt hem nog aardiger. Maar wat mij verbaast is, waarom krijgt deze meneer en zijn visie nu in één keer zo'n grote plek in een beleidstuk wat van Hilversum gaat, terwijl hij geen woord over Hilversum heeft gerept? Dat is gewoon een vraag die wij hebben. De minimale sociale basis per wijk. Volgens mij heeft GroenLinks daar al heel vaak naar gevraagd. Kunnen wij die ook expliciteren? Kunnen wij die verduidelijken? Wat is dat precies per wijk? Dus niet, er moeten allerlei functies zijn per wijk, dat snap ik. Maar zijn die functies gelijk per wijk? Hoe gaan wij die verdeling organiseren? Krijgt de ene wijk meer van het ene en de andere wijk minder van het andere? En op basis waarvan gaan wij dat dan verdelen? Of op basis waarvan? Ik ben bijna bij het eind, voorzitter, maar u heeft nog niet gezegd dat ik dubbel, dus ik ga nog even door. De kostenbesparingen. In het stuk wordt we hebben nog niet zo lang geleden ingestemd met het verzoek om 150.000 extra beschikbaar te stellen voor het wegwerken van de aanvragen die niet binnen de termijn konden worden afgehandeld. Dat is ook prima. In dit stuk lezen we dat we 6 ton structureel gaan uitbreiden. Zit daar die 150.000 bij in? Komt dat uit winst? Wat is de onderbouwing van die 6 ton? Wij begrijpen dat niet goed. Het wordt niet heel erg helder uit de stukken. Dan ben ik bijna aan het eind. Bij het vrijwilligerswerk. Mijn buurman fluisterde mij net in dat daar al uitgebreid over gesproken is. Dan wil ik daar nog slechts 1 opmerking over maken. Namelijk dat het vrijwilligerswerk vooral voor de vrijwilliger zelf leuk moet zijn. En dat hij daarmee doelen dient die de gemeente stelt. Dat is meegenomen. Maar je moet niet functies gaan omwisselen. Het uitgangspunt moet blijven. Ik ben vrijwilliger en ik doe vrijwilligerswerk omdat ik dat leuk vind. Dat is 1. En het laatste, en dat is echt het laatste voor deze, de taal. De taal in de stukken. Het is echt, het kan zoveel compacter, concreter worden opgeschreven dan wij tot nu toe in alle stukken op dit domein tegenkomen. En ik wil u echt verzoeken en uitdagen om dat ook te gaan doen. Concreter, helderder en duidelijker verwoorden wat nou precies de bedoeling is op dit termijn. Daar wil ik het even bij laten.
Ik dank u wel, mevrouw Kalk, en ook dank voor dat betoog over als je vrijwillig moet het leuk vinden. Dus ik doe dit ook vrijwillig, ik vind het hartstikke leuk. Dat is, ik herken dat heel goed. We gaan over naar de beantwoording door de wethouder. En wethouder, ik maak u er even op attent dat we voor dit agendaonderwerp, maar dat is nu niet u, dat reken ik u niet aan, maar we hebben tot 10:50. Dus ik wil u wel vragen om, er zijn veel vragen gesteld om ze proberen een beetje gecomprimeerd te beantwoorden. Natuurlijk wel rechtdoend aan de vragen. Gaat uw gang.
Dank u wel. Nou, ik hoor van veel fracties dat dit stuk een hele grote verbetering vinden dan het vorige stuk. Is ook toch helemaal op zijn kop gegooid. En we hebben echt geprobeerd het duidelijker uit te leggen en beter op te schrijven. Dus ik ben blij dat dat in grote lijnen goed is overgekomen. Ik ga gewoon even de vragen langs. Het CDA. U heeft veel vragen. Een deel daarvan is eigenlijk ook wel weer technisch. Hoe zit dit en hoe zit dat? Dus dat wou ik maar even opmerken. Maar ik ga ze even langs. En u heeft het over het plan van het eenzaamheid. Daar gaan we ook mee aan de slag. Maar we zijn gewoon ook nog bezig met deze WMO en jeugd. Dus het een na het ander. Maar het wil natuurlijk niet zeggen dat wij niks doen tegen eenzaamheid. Ook deze plannen zijn voor meer ontmoetingsplekken in de wijken. Versterken van de sociale basis. Versterken van vrijwilligerswerk. En juist die onderdelen helpen ook enorm bij eenzaamheid. Dus laten we het niet apart zetten. Maar er komt nog een notitie apart over eenzaamheid, want daar hebben we het ook over gehad. U zegt meer ambitie, er kan zoveel meer. Nou, dat zou kunnen. Ik bedoel, komt u met ideeën, maar in zekere zin is het ook zo dat we ook mikken op een beetje behapbaarheid, omdat we toch zien dat de kosten toenemen en dat wij echt willen zien met welke intensiveringen, veranderingen kunnen we daarop sturen. Dus wij hebben ook geen ambities om grote dingen overhoop te gooien. Gebeurt wel in andere gemeenten. Wij kiezen een wat stap voor stap aanpak. Ja, dat komt niet zo ambitieus over, maar ja, dit is onze koers. Programma Winst, daar krijgt u nog een evaluatie van wethouder Wolters. Sociale basis, een deel wordt collectief. Maar het is niet zo dat alle zaken nu collectief worden. Hè? Dat lijkt u een beetje te zeggen. De inwoner staat nog steeds centraal, ook bij indicatieloos, omdat het gewoon individueel in gesprek is. En daar wordt ook een brede analyse van de situatie gemaakt. Dus het is niet zo dat we dat dan weer klein maken of zo. Dat werd door een andere partij gesuggereerd. Dat is gewoon een breed keukentafelgesprek en vraagverhelderingsgesprek is hetzelfde. Dus dan weten we dat vast. Dus er wordt wel degelijk een brede analyse gemaakt en als dus blijkt dat daar meer partijen voor nodig zijn, ja, daarvoor zit je nou juist in de wijk, dat je dus ook die koppeling kan maken naar andere hulpverleners.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen?
Ook. Nou,
waarom noemt u dat dan niet gewoon zo? Als u gewoon consistent bent in uw woordkeuze in de verschillende stukken, maakt u het ons echt zoveel gemakkelijker.
Het woord is aan de wethouder, dank u wel.
Ja, nou, ik vind dit ook een belangrijke term. Maar goed, het zou misschien kunnen. Even kijken. Goed, die brede analyse wordt wel degelijk gemaakt. Hoe ziet u dan dat het sociaal plein, schuldhulp en minimabeleid ook aan de wijk gekoppeld wordt? Dat staat ook in het stuk, geloof ik, dat per 1 januari 2020... worden ook alle consulenten, dus ook van minimabeleid, ook van schuldhulpverlening, aan een wijk gekoppeld. Dus dat betekent dat als je in de wijk werkt en constateert, hé, hier is een probleem, weet je ook wie je van schuldhulpverlening moet hebben. Dus ook al zit diegene centraal op het sociaal plein, de lijntjes worden wel veel korter richting de wijk. Dus ook daar wordt een wijkgerichte aanpak toegepast. Vrijwilligers, het geld voor de vrijwilligerscentrale wordt structureel gemaakt, ook voor de vrijwillige thuishulp. Wij vinden vrijwilligers ontzettend belangrijk, ik doe er zelf ook heel veel aan. We gaan ook veel praten met vrijwilligersclubs van hoe draait het nu. Stichting Percent was ik vanmiddag, een paar weken terug, ook met de seniorenvereniging gepraat. Hele grote club, alleen maar vrijwilligers, 0 euro subsidie. Maar wel degelijk van belang om te weten hoe dat daar draait en of dat goed gaat. Nou, dat gaat eigenlijk gewoon heel goed. Er komen niet hele bijzondere dingen uit. Er is heel veel kracht in Hilversum en heel veel vrijwilligerswerk. Dus ik ben daar heel hard mee bezig. Ook met die communicatie, zoals dat ook in het stuk staat. Dus met alle activiteiten die we doen rond vrijwilligers en de versterking en de nieuwe site voor de vrijwilligerscentrale, meen ik dat wij ontzettend hard trekken aan vrijwilligers. En daar gaan wij ook stevig mee door. Dat is een van onze speerpunten. Maar daar heb ik niet een hele beleidsnotitie voor nodig. Wij hebben gewoon, en dat heb ik in het laatste jaar ook al laten zien, veel contacten met vrijwilligersclubs en die proberen we op allerlei manieren te versterken.
Wethouder, een interruptie van de heer Jong, CDA.
Voorzitter, dank. Het was wel een toezegging om een plan van aanpak te krijgen over vrijwilligerswerkbeleid. En dat zou dan hier terug te lezen zijn in dit document. Dus vandaar, kijk, beleidsnotities kort of groot, daar gelaten. Wij gingen in op het feit dat die toezegging hiermee zou afgedicht zijn. En dat vinden we erg summier terugkomen.
Ja. Het woord is aan de wethouder.
Wij menen dat het met deze punten aangeven in het vrijwilligersaanpak en wat we daaraan doen en die speerpunten, dat we daarmee in zekere zin genoeg beleid hebben om aan de slag te gaan. En we doen dat ook. Dus het is, daarmee is wat mij betreft die toezegging afgedaan. En wij gaan gewoon door met goede connecties leggen tussen de vele vrijwilligersclubs in deze stad. Even kijken. Dan stelt u vragen over of de steekproef, nou die was inderdaad beperkt. Daarom zeggen wij ook dus dat het experiment nog niet is afgelopen. Daarom krijgt u in april een evaluatie van het experiment. Wij zijn nog helemaal niet zover dat we helemaal harde conclusies konden trekken. Dus dat beweren we ook niet.
Voorzitter, mag ik dan de vraag stellen welke steekproef u tussen nu en april dan wel voor ogen ziet en wanneer u met welke grootte u tevreden bent om wel die conclusies te kunnen trekken?
Het woord is aan de wethouder, dank u.
Dat vind ik echt te veel detailvraag, eerlijk gezegd. Ik ga nu niet over de grootte van de steekproef. Ik ga nu eerst proberen die pilot gewoon aan de slag te gaan en flink meters te maken en dan heb ik vanzelf een steekproef.
Het hadden we even nog, mevrouw Kook.
Ja, volgens mij loopt dat experiment, dat loopt toch al meer dan een jaar. Maar dan kunt u daar toch antwoord geven op de vraag die meneer de Jong stelde. Misschien niet tot achter de punt en komma, maar toch wel wanneer, hoeveel omvang een experiment moet hebben, wil je daar een uitspraak over kunnen doen?
Dank u wel, mevrouw Kook, de wethouder.
Ik vind dat echt te veel uitvoering om nu in de raad te bespreken hoe de omvang van de steekproef moet zijn. Denkt u nou even zelf, nou, dat is toch niet een discussie die we hier hebben. We hebben het over beleid en uitgangspunten.
Ja, en het beleid is gebaseerd op een experiment wat al een jaar loopt, waar heel veel kritiek op is, in elk geval vanuit onze zijde. Dan kunt u dat niet wegzetten als uitvoering. Dit is wel degelijk een beleidskeuze. U kiest ervoor om indicatieloos werk in te voeren en u kiest ervoor om substitutie in te voeren. En wij vragen u naar wanneer bent u tevreden genoeg om daar een richtinggevende uitspraak over te kunnen doen.
Dank u wel.
Zoals in het stuk staat, krijgt u in april een evaluatie van de basisvoorziening begeleiding, hoe die dan loopt. En dan kunt u zelf constateren of we dat goed evalueren. Dat lijkt me het juiste moment.
Meneer de Jong.
Voorzitter, dank. Ik moet zeggen dat ik de uitleg en het erg sumier en teleurstellend vindt. Ik bedoel, u kunt zelf al googelend zeggen van goh, je hebt 380 mensen nodig om het significant te maken, of je hebt zoveel dingen nodig. Dat kunt u gewoon hier melden. En zeker omdat die pilot al zo lang duurt. En we zitten nu op 126. Stel dat we naar 380 zouden moeten gaan in een paar maanden, dan is dat wel degelijk een kader, vind ik, waar we ook vragen mogen stellen van hoe ziet u dan die opschaling daarvan en op welke manier vindt u dat realistisch en realiseerbaar? Dus het zomaar afdoen als een heel technisch feitje, terwijl dit echt een belabberde steekproefgrootte is. Ik ben in mijn eerste bijdrage wat flexibel geweest, wat mild in mijn taal en eufemistisch in mijn taalgebruik. Maar op basis van deze steekproef kan je absoluut geen conclusies trekken. En daarom ook de vraag van wat vindt u zelf nou?
Ja, dat is de laatste keer denk ik wel dat we deze vraag stellen. Want als de wethouder volhardt in het antwoord, dan moeten we denk ik verder in de beantwoording. Wethouder.
Ik heb al aangegeven dat de eerste steekproef te beperkt was, dat er te weinig conclusies uit kunnen worden getrokken. De evaluatie moeten we nog opzetten. Dan moet je ook zien welke populatie je hebt ondertussen in het experiment. En dan pas weet ik statistisch wat een goede steekproef is. Dus dat kan ik helemaal niet nu zeggen. Dat kan helemaal niet. Dat begrijpt u ook. Dus dat komt later. En dat ziet u in de evaluatie. En dan gaan we opnieuw kijken of de steekproef goed was.
Mevrouw Kalk.
Ja, mogen we dan ook met u afspreken dat als we in april samen constateren dat de steekproef te klein, te beperkt of op een andere manier niet goed is geweest, dat we daarmee het experiment afsluiten?
De wethouder.
Ik heb geen enkele behoefte om vooruit te lopen over dat soort toezeggingen. Dat snapt u ook wel.
Gaat u verder, wethouder?
Ja. Ja. Even kijken. Wat is het verschil tussen begeleiding en cliëntondersteuning? Begeleiding is echte ondersteuning en uitvoering van die ondersteuning. Door Sherpa of Quintes of Versa of maatschappelijk werk. Is echt aan de slag. Cliëntondersteuning is altijd een recht en dat is van onafhankelijke cliëntondersteuning van mee. En dat zit meer op meedenken. Waar zit u nou en welke mogelijkheden zijn er dan in uw situatie? Dus dat is geen feitelijke hulpverlening, om het zo maar te zeggen. Dat is meedenken welke hulpverlening zou hier passen en hoe krijgen we dat voor elkaar. Dus vanuit de cliënt meedenken, cliëntondersteuning. Ik hoop dat het verschil duidelijk is. Even kijken. Dan zegt u, er zijn 4000 herindicaties, maar bij Sociaal Plein stond iets van 10.000 aanvragen. Ja, dat is voor mij een beetje, daarom zeg ik dat is een beetje technische vergelijking. Ik neem aan dat het totaal aantal aanvragen bij het Sociaal Plein bedoelt. Ja, daar zitten ook allerlei taxi-aanvragen en vervoersaanvragen enzovoorts in. Dus dat is breder dan de begeleiding waar we het hier over hebben. En als u eens zo'n korte vraag stelt, kan ik heel moeilijk nu reageren op die getallen en u daar een goede toelichting op geven. Dus misschien moet u die toch nog even technisch stellen, apart. Even kijken, u vraagt, ja, het kost wel meer geld. En wat kunnen we dan niet meer doen? Nou, het college heeft gekeken, wat is er extra nodig voor jeugd en WMO? En wij doen wat nodig is, dus dit geld wat we hier zetten, hebben we ook opgenomen in de begrotingsstukken voor 2020. Ja, op zich hebben we daarin geen grote bezuinigingen gedaan of zo. Wij hebben gewoon gekeken, hoe kunnen we doen wat we van plan zijn en toch voldoende voor jeugd en WMO vrijmaken. Ik denk dat u dat in de samenhang moet bekijken.
Meneer Diel.
Ja, voorzitter, dank. Ik vraag juist naar die samenhang met alle andere beleidsterreinen. Want ik neem niet aan dat wij ongebreideld geld hebben of dat het een bodemloze put is waar we altijd uit kunnen diepen. We hebben een max in de begroting. Op het moment dat we hem ergens oplussen, omdat dat nodig is voor het sociaal domein, voor jeugd, WMO of wat dan ook, dan is dat misschien heel goed. Maar dan moet het ergens in de lengte of in de breedte vandaan komen. Dus vandaar de vraag, heeft het effect op dingen? Kijk, we gaan nu op microniveau, gaan we hierover praten, over deze wijze. Terwijl het misschien op macroniveau, op de hele begroting, effecten heeft die we nu niet weten, terwijl dat over een maand misschien terugkomt. Dus vandaar de vraag welke.
Het woord is aan de wethouder, dank u wel.
Ja, u kunt dat in de begrotingsstukken vinden, wat wij meer gaan doen en minder gaan doen. En dat kunt u nu al in zijn totaliteit bekijken. Wat het college betreft is het niet zo dat we om dit te doen nu speciale dingen moeten laten. Dus als u dat algemene beeld zoekt, dan zitten er niet speciale bezuinigingen in om dit mogelijk te maken. Maar in detail heeft u een paar honderd pagina's begroting. Daar staat alles in.
Gaat u verder, wethouder. We zitten ongeveer al 5 minuten over de tijd voor dit onderwerp.
Ja.
Dus als u wat tempo erin kunt brengen, heel graag.
Ja, en u heeft het over de 2 weken afhandeling en de termijnen. Wij hebben in het stuk uitgelegd wat wij bedoelen en wat wij gaan bedoelen met die 2 weken afhandeling. En als je dat bekijkt, dan ben ik met u eens. Dat betekent niet dat als hij morgen opbelt, dat er over 2 weken de rolstoel helemaal geleverd is. Zo zit het niet. Wij hebben gekeken wat is haalbaar. En wij vinden binnen 2 weken moet dat keukentafelgesprek gebeurd zijn. Dan zit er heel vaak ook nog een stuk in bij de cliënt zelf. Die moet de aanvraag aanvullen en feitelijk de aanvraag indienen. En stukken bijleveren. Daar zit meestal ook een tijd tussen. Die is moeilijk voor ons te beïnvloeden. En wij zeggen, zodra die aanvraag is ingediend voor die rolstoel of whatever, dan regelen we de beschikking binnen 2 weken. Dus wij hebben een invulling gegeven aan de coalitieambitie van die 2 weken, waarbij we wel gekeken hebben, ja, wat is dan realistisch? Want zo kunnen we ook ergens op meten. En dat hebben we ingevuld. Dan zijn er verschillende vragen gesteld hoe het zit met de 80% afhandeling. Even kijken. We hebben begin september hebben we 70% op tijd afgehandeld. En we zijn nog steeds bezig met verdere doorvoeren van procesverbeteringen. Dat kost ook inzet en tijd. Maar wij verwachten nog steeds eind van het jaar 80% op tijd af te handelen. Precies zoals ik u bij de vorige discussie heb toegezegd. We hebben het extra geld voor het wegwerken van de wachtlijst hebben we ingezet. Dat extern bureau heeft de wachtlijst weggewerkt. En begin oktober is dat afgerond. Dus we zitten nu gewoon met één lijst. En met allemaal vrij recente casussen. En aan het eind van het jaar is 80% op tijd afgehandeld. Is
meneer
nog steeds
Jong,
de inschatting.
Ik vraag u wel, het zijn wel heel veel interrupties. Hè? Dus probeert u er een beetje te doseren als u wil.
Ik zal het proberen. Voorzitter, als ik dit behoor, dan dank voor de beantwoording. In het raadsvoorstel wordt gezegd dat de doelstelling behaald is. U zegt net dat die nog niet behaald is van 80%. Verandert u ook het raadsvoorstel navenant?
Wethouder, dank u wel.
Nou, ik heb aangegeven hoe het in september zit en die doelstelling blijft op 80% eind van het jaar. Ik heb geen behoefte om daar heel precies aanpassingen in te doen. Dan Hart voor Hilversum. Die is ook blij met een beter stuk. Nou, daar ben ik blij mee. Pagina 4, uitbreiden van formatie. Past het nu? Ja, wij denken met de uitbreiding van formatie die we in dit voorstel doen. En dat is dus die 6 ton die we nu structureel maken. Die zat al eerder in het plan winst. En nu hebben we gezien, die mensen hebben we ook echt structureel nodig. Dat geld zat al in het eerste voorstel, dat heeft u al eerder gezien. En dat maken we nu structureel. En wij denken dat we daarmee uitkomen op die 80% op tijd. En daarna doorgroeien naar 100% op tijd, waar we het eerder over hebben gehad.
Betaalde een interruptie van mevrouw Kalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan kunt u ook gelijk de vraag stellen die ik daarover had gesteld. Die 6 ton, dat is een voortzetting van het budget wat eerder uit winst kwam. Zo begrijp ik dat toch goed. Ja. Dus ook de personeelsformaten die toen de tijd als extra voorziening was bedoeld, die maakt hij nu structureel zonder dat wij het winstprogramma hebben geëvalueerd. Ik begrijp dat zo goed.
Ja, u heeft eerder informatie over winst gehad, ook verschillende antwoorden op vragen. U krijgt nog een verdere evaluatie volgens mij in november. Maar wij willen natuurlijk wel doorgaan met het goed leveren van de WMO-zorg en de andere zorg in het sociaal domein. Dus het college stelt voor die 6 ton structureel te maken, want anders komen we er niet.
Wethouder.
Ja, of u genoeg informatie daarvoor heeft, dat is aan uw eigen beoordeling. Ik denk dat er veel informatie gegeven is en dat is verder aan uw beoordeling.
Wethouder, gaat u verder met de beantwoording?
Hart voor Hilversum vraagt naar beschermd wonen. Ja, beschermd wonen valt onder wethouder Voorink. Dus wordt veel in de regio samengedaan met beschermd wonen. Daar zetten we meer in op tijdelijke vormen van begeleiding. Ook 24/7 begeleiding in de wijk, zodat niet altijd beschermd wonen nodig is. Dus een deel wordt tijdelijk, maar het wil niet zeggen dat we alles afbouwen. Dat is hier niet bedoeld. Alleen een deel van de inzet wordt tijdelijke ambulante begeleiding thuis, soms 24/7 beschikbaar. Dus dat zijn andere vormen. Ik hoop dat het zo duidelijk is. Maar beschermd wonen aan zich blijft ook gewoon beschikbaar. Even kijken. De vragen van GroenLinks. Nou, u steunt de beweging enorm, zei u. Nou, dat vind ik een mooi woord. Zorg die mensen nodig hebben en de rechtspositie. Ja, volgens mij heb ik het in het stuk goed uitgelegd. Begeleiding wordt een algemene voorziening meteen beschikbaar. Maar er blijft altijd de mogelijkheid om ook met indicatie de begeleiding te krijgen als mensen dat liever willen. Dat blijft nog steeds zo, is niks aan veranderd. Sterke punten in de wijk, ja, zeker maken we daar gebruik van. De ABCD-methode wordt ook genoemd in het stuk, is ook een manier van kijken van hoe kunnen we ook benutten wat mensen wel kunnen en wat er al is in de wijk. Dus die gedachtegang zit er wel in. In april 2020 krijgt u een inventarisatie van de sociale basisinfrastructuur. Mevrouw van Vliet vraagt dan ook, wilt u dan ook meteen geven waar we heen willen en waar we wat tekort komen? Dat is nog niet waar we staan. Dus dat kan ik u dan nog niet geven. We gaan nu eerst inzetten om samen met wethouder Schepers te kijken wat hebben we in elke wijk en hoe geven we u daar goed inzicht in. Maar we hebben natuurlijk ook een discussie nodig met elkaar over wat vinden we daar dan van. En laten we dat eerst maar eens doen.
Mevrouw van Vliet, D66.
Dat snap ik volkomen dat we dat in april niet hebben, maar dat u het van plan bent dat we een discussie gaan voeren per wijk of dat voldoende is. Vind ik prima.
Wethouder, gaat u verder.
En GroenLinks vraagt naar evaluaties. Zijn de mensen tevreden? Nou ja, we gaan ook evalueren met de mensen zelf. Hè? Dus dat komt ook in april aan bod. Vragen van D66. Even kijken. Ja, u heeft een vraag gesteld over dat mantelzorgbeleid. Daar hebben we wel het een en ander over in dit stuk geschreven. Maar ik kom daar nog even schriftelijk op terug. Ik wil even checken wat er nu precies in staat en of we alles te pakken hebben. Even kijken. Sociale basisinfrastructuur gaat wel degelijk over de plekken. Er staat ontmoetingsplekken, daar bedoelen we ook de buurthuizen mee hoor. Dus ook gewoon stenen. Maar misschien is dat verwarrend overgekomen, maar plekken zijn ook stenen. Ja, volgens mij is het voldoende duidelijk. We hebben daar gewoon staan ook ontmoetingspunten. Ja, dat zijn ook gewoon de stenen. Dus niet alleen een bankje. Ja.
Voorzitter, als de wethouder kan...
Ja, mevrouw Kolk, ja, zucht u maar.
Ik wou nog even mijn woord richten op de inbrengen van daarnet. Kijk, het stuk ligt nu voor. Als daar dingen in gewijzigd moeten worden, moeten wij amendementen in ontwikkelen en niet nog de wethouder vragen. Want dan creëren we zelf weer onduidelijkheid over stukken. Dan vragen we om gewijzigd stuk, terwijl we juist altijd praten over dat stukken één keer aangeleverd aan de raad zijn om daar amendementen op te ontwikkelen.
Ja, dank u mevrouw Kolk. Mevrouw van Vliet. Wat zei u mevrouw van Vliet? Wat?
Dan komt hij
eraan. Oké, wethouder gaat hij verder met de beantwoord.
Oké, de vragen van Hilversum Belang. De formatie, u zegt die 600.000 k, die moest weer terug naar nul. Ja, dat was ten tijde van winst, maar we maken die dus structureel, want we hebben dat gewoon nodig. U wilt de evaluatie sneller. Ja, dat gaan we niet voor elkaar krijgen. Dat blijft gewoon 2020. We hebben ook de tijd nodig om een goede evaluatie te doen. Aanbod in de wijk. U zegt u heeft niks in de brievenbus gehad. In heel veel wijken hebben nu een wijkkrant. En daar staat ook heel veel in over het aanbod in de wijk. En daar zetten we speciaal op in, zodat mensen beter geïnformeerd worden. Even kijken... Nou, volgens mij heb ik de belangrijkste daarmee gehad.
Wethouder, mevrouw Ritmeijer heeft nog een vraag. Hart voor Hilversum, mevrouw ja. Ritmeijer.
Ja, dank voorzitter. Op dat punt hoor ik u nou zeggen dat degenen die de wijkkranten maken moeten zorgen dat die informatie daarin komen of levert de gemeente die informatie aan?
De wethouder.
Die informatie komt veel in de wijken waar Versa zit, vanuit Versa, die gewoon hun hele programma van wat is er gedurende de week te doen, die zetten dat in de wijkkrant. In de meent maken ze het krantje zelf en zetten ze ook zelf alle activiteiten daarin. Dus het is niet aan de gemeente om de activiteiten op te sommen, dat is aan de organisatoren van de activiteiten zelf.
Gaat u verder.
Even kijken. De ChristenUnie, die zegt ja, de verantwoordelijkheid. Ja, de ChristenUnie heeft, ik vraag me af of u het te pakken heeft. Want de professional is verantwoordelijk en die blijft ook de begeleiding geven. Dus die zijn daarvoor getraind en die kunnen die verantwoordelijkheid aan. Het is niet zo dat we nu enorm veel verschuiven naar vrijwilligers of zo. U zit daar mee.
Nee, maar u zegt ook, of in dat stuk komt er dus heel weinig terug over waar de vrijwilliger in beschermd wordt. En u zegt ook, we willen ook de statushouder en de mensen met een uitkering meer gaan inzetten op het vrijwilligerswerk. Ja. Maar wordt er ook gekeken naar de expertise van zo'n statushouder of van zo iemand met een bijstandsuitkering? Dat is gewoon mijn vraag wel. Van, je kunt wel iedereen vrijwilliger laten zijn, maar
vraag is, duidelijk,
is dat altijd op de juiste plek?
De wethouder.
Dat is nou typisch waar de vrijwillige thuishulp goed in is. Die doen ook altijd een intake met een vrijwilliger. Wat wil je dan doen als vrijwilliger? Welke klusjes? Hè? Dat is typisch waar statushouders en zo aan beginnen. De hond uitlaten bij iemand enzovoort. Vraag ook altijd een VOG. Vraag ook altijd door wat wil je, wat past bij je. Dus de vrijwillige thuishulp is een club die wel degelijk zorgt voor zijn vrijwilligers. Ja.
Mevrouw Potters-Blijdorp.
De gemeente blijft gewoon eindverantwoordelijk. En daar wil ik toch wel echt de nadruk op blijven leggen.
Goed, wethouder.
Ja, ik heb u gehoord. Ja. Even kijken. U geeft aan, digitaal is ook belangrijk. Ja, daar zijn ook veel cursussen voor in de BIEB en zo. Dus daar wordt ook wel veel aan gedaan. Vinden we ook steeds belangrijker, omdat het ook zoveel digitaal is. Even kijken. Ja, de netwerken buiten de wijk zijn ook van belang. Die heb ik ook in het stuk aangegeven. De kerken, maar ook de clubs en verenigingen die er verder in Hilversum zijn. Dat is natuurlijk heus niet allemaal wijkgebonden. Dus zo zie ik dat niet. Hoe zit het met de druk op het sociaal plein? Nou, het gaat een stuk beter dan het ging, zal ik maar zeggen. De uitbreiding van personeel helpt natuurlijk ook. Het verbeteren van de processen helpt ook. Komt meer structuur in, komt meer aansturing in. Dus ja, er zit een goede zwang in. VVD, de betaalbaarheid is belangrijk. Jazeker, dat vinden wij ook. Want ja, het is ook zo dat steeds meer mensen ouder worden, langer leven en daar grote behoefte vandaan komt. Dus daarom zetten we ook in op professionele zorg als algemene voorziening, zodat je flexibeler bent. En ook op die vrijwilligers, omdat ja, iedereen kan gewoon bijdragen aan het netwerk in de wijk. Dus daar verschillen we niet van mening, denk ik. Ja, kan het nog steeds groeien? Ja, dat is hetzelfde een beetje als bij jeugd. Het is moeilijk in te schatten, blijft een open einde regeling. Dus ook hiervoor is een post in de risicoparagraaf opgenomen die u in de begroting zult zien. Wij kunnen dat niet helemaal afdekken. Maar wij doen kleine stappen om dat ook goed te evalueren, om te weten wat we nou eigenlijk aan het draaien zijn aan de knoppen. Even kijken. Hoe doen we de opdrachtgeversrol? Nou, de algemene voorziening is meer op basis van subsidie, maar dat zit wel dicht in de wijk. Dus de WMO-consulent is daar direct bij betrokken. Die ziet wat de mensen doen in de wijk. En alleen als het echt nodig is, leidt dat tot een beschikking en een maatwerkvoorziening. Dus in die zin, ja, je weet hoeveel mensen je hebt in de wijk op basis van subsidie. Die moeten gewoon vol aan het werk zijn. Dat zijn ze ook. Het is hartstikke druk. En alleen als het nodig is, wordt het een maatwerkvoorziening. Dus dat geeft juist grip op hoe loopt dat in die wijk en pakken we alles goed op. En in april krijgt u de evaluatie. Dan de PvdA. Integrale beleidstaal, ja, daar ben ik dan niet zo goed in, denk ik. Ja. Ik heb het in ieder geval helderder opgeschreven, maar dat we af en toe weer een ander woord gebruiken, dat ben ik met u eens.
Ja.
Ik
vind dit een beetje te makkelijk, beste wethouder. En ik heb veel respect voor u. Maar ja, in de, alle stukken van het sociaal domein wordt steeds benadrukt dat er een samenhang hoort te zijn in een integrale benadering, in een integraal taalgebruik en noem maar op. We hebben nog niet zo lang geleden schuldhulpverlening, minimabeleid en nog een aantal stukken vastgesteld. En ik constateer dat de taal die in deze stukken die vanavond voorliggen, en ik ben niet bij de bespreking van de jeugdhulp geweest, dat die niet op elkaar aansluit. Ik vind dat jammer en ik verzoek u echt om die integraliteit te bevorderen.
Dank u wel, mevrouw Kalk, de wethouder.
Ja. Ik denk dat de integraliteit zit aan de aansluiting van de inhoud. En de lijn van de inhoud en het integraal werken zit wel degelijk erin. En dat vind ik het belangrijkste.
En om dat te kunnen beoordelen hebben wij stukken nodig die op een vergelijkbare manier zijn geschreven. Waarin vergelijkbare dingen vergelijkbaar worden gemaakt. En dat ontbreekt nu eenmaal.
De wethouder.
Oké. De brede intake.
Mevrouw Ritmeijer was nog even een reactie.
Ja, aan de collega van de Partij van de Arbeid. Vorige keer hebben wij deze wethouder, in ieder geval ten aanzien van de twee stukken die vandaag voorlagen, gezegd dat moet beter, dat kan beter. En dat moet opgeschreven worden zodat wij allemaal snappen wat je nou gaat doen. Dan had ze dat gedaan, dan is het weer niet goed. Ik vind het allemaal goed. Maar ik zie wel de samenhang. Ja, dus we kunnen aan de gang blijven van ik wil hebben dat je nou weer iets anders gaat maken wat gaat lijken op datgene wat we al ooit goedgekeurd hebben. Voor mij is het al een beetje klaar.
Ik wil u één voorbeeld geven. Als in alle stukken die we de vorige keer hebben vastgesteld, wordt gesproken over een breed contextgesprek als intake voor de probleemdiagnose. En dat ontbreekt in deze stukken. Sterker nog, hier wordt gezegd dat er geschrapt wordt op het keukentafelgesprek. Alleen wordt dat anders genoemd en daarmee niet vergelijkbaar. Maak je ons in de war. En dan kunt u zeggen dat u het allemaal goed begrijpt. Dan complimenteer ik u daarmee. Ik begrijp het niet.
Ja, daar laten we het even bij. Goed. Wethouder, maakt u uw beantwoording af? U was volgens mij bijna klaar.
Ja. Even kijken. Het indicatieloos en het recht op, daar ben ik al op ingegaan. Even kijken, kortcyclisch. Ja, het is nog wel degelijk kortcyclisch, omdat we toch nog steeds aan het kijken zijn waar gaat het heen. We kunnen niet alles voorspellen. In die zin is het kortcyclisch. Krijgt u ook weer vervolgstukken over waar staan we nu en hoe pakt het nu uit. Is die evaluatie ook werkelijk belangrijk? We zijn nog niet overal mee bekend en dat speelt in alle gemeentes. Dat weet u ook. En toch is een deel nu langjarig. En we hebben eerder gezegd van, nou, waarschijnlijk neemt het wel weer af en waarschijnlijk neemt het wel weer toe. Nou, daar moeten we gewoon constateren wat u aangaf als PvdA van er zit toch meer langjarig, moet u dat opnemen. Dat hebben we nu gedaan. Ik denk dat het tijd werd. Ik bedoel, hier komt het wel ongeveer op uit. Dus ik zou zeggen, uw punt is gemaakt. Dannenberg, waarom vindt u die zo belangrijk? Nou, ik vond dat heldere uitgangspunten en ik kon me daar goed in herkennen. Ik vond dat een helder kader. Ja. Kostenbesparingen. Die 6 ton hebben we het net al even over gehad. Die 145.000 voor de WMO-achterstand, die was extra. Maar daar heeft u al eerder instemming voor gegeven. En dat is ook al uitgegeven, daar zijn we alweer aan voorbij. Vrijwilligerswerk moet leuk zijn. Nou, absoluut. Dat is gewoon een kenmerk van vrijwilligerswerk, anders doen ze het niet. Daar wil ik het even bij laten.
Goed. Dank u wel, wethouder, voor de uitvoerige behandeling. Alle interrupties. Het is 11:15. We zien de wethouder zit hier al klaar voor het volgende onderwerp. Meneer Blok heeft een nadrukkelijk appel gedaan dat hij het laatste onderwerp nog uitvoerig wil behandelen. Dat breng ik u even in herinnering, omdat dat ook de vraag is van, is er nog behoefte aan een tweede termijn? Of bent u zover dat we een advisering kunnen? Kijk even rond, ik zie mevrouw Van Vliet nog, mevrouw Ritmeijer, meneer De Jong. En dan wil ik u, en mevrouw Kalk, en dan wil ik u wel vragen om dat echt puntig te houden, dat we even snel doorheen gaan. Dus geen hele grote beschouwingen, maar maakt u uw punt snel. Mevrouw Van Vliet, D66.
Ik had nog een vraag gesteld over waar het de post arbeidsparticipatie gebleven is. Daar heb ik nog geen antwoord op gehad.
Ja, dank u wel, mevrouw Vliet. Mevrouw Ritmeijer.
Dank, voorzitter. Ik had naar aanleiding van de discussie nog even twee vragen aan de wethouder. Dat gaat over de bescherming van de vrijwilligers. Kunt u een voorbeeld geven waarin de vrijwilligers dan beschermd zijn.
Dank u wel, mevrouw Redmeijer. Mevrouw Kalk, PvdA.
Ik verstond het laatste niet helemaal, maar dat zal ongetwijfeld nog even herhaald worden. Dit is de tweede termijn, toch, hè? Ja. Even resumerend, wethouder. Wij hebben al eerder gezegd, er zitten gewoon echt een groot aantal zorgpunten die wij hebben. En wij hebben het niet over het extra geld wat er naartoe gaat. Daar hebben we nooit een punt van gemaakt. Sterker nog, daar zijn we moeilijkers voor. Hè, u heeft dat geld, krijgt u wat er nodig is. Maar wij willen kunnen weten of datgene gedaan wordt wat nodig is. En daarop ontbreekt nog steeds, ook met dit stuk, ontbreekt daar de zekerheid. Omdat bijvoorbeeld de substitutie die er nog steeds in zit in dit stuk, niet wordt beargumenteerd waar die op is gebaseerd. En daarmee is het voor ons niet controleerbaar. Bijvoorbeeld het waterbedeffect. Wij hebben het eerder genoemd. Op het moment dat je investeert en uitbreidt in de ambtelijke capaciteit, moet je ook het achterland van de instellingen versterken. Want anders lopen zij vast. Fatima heeft al wachtlijsten. Dat hebben we ook eerder beargumenteerd. Dus het gaat niet om het geld. Het geld is niet het issue. Het gaat wel om de kwaliteit en om de inhoud van de WMO. En beste voorzitter, dit is een van de meest belangrijke onderwerpen voor ons en voor onze inwoners. En daarmee kost het nou één keer wat meer tijd, ook in de tweede termijn. Dank u wel.
Ja, mevrouw Kalk, ik ben dat met u eens. Het zijn overigens alle drie hele belangrijke onderwerpen. Hè? Dus het is niet tegen doofmans oren gezegd. De heer De Jong, CDA.
Voorzitter, dank. Allereerst vind ik het toch vreemd dat we een agenda gaan vaststellen terwijl we een evaluatie winst nog niet hebben en een evaluatie van het experiment ook nog niet kunnen doen, maar wel daar heel erg zwaar op leunen.
Maar die heeft u zelf vastgesteld, meneer De Jong. De agenda heeft u zelf vastgesteld, toch? Dus begin. Dit... Oh, u bedoelt deze agenda. Nee, gaat u verder.
Dit document heet ook de agenda. Misschien is dat... Nee, ja. Dat was niet punt 2 van deze... Nee. Maar dat we deze agenda gaan vaststellen zonder die evaluaties... En ook te horen krijgen van... Nou ja, we zien in april wel waar we mee komen. Teleurstelling regeert. Bij mij in ieder geval. Daarnaast heb ik net waarschijnlijk te snel geschreven om gesproken om mee te kunnen schrijven, want ik heb nog een flink aantal onbeantwoorde vragen. En die wil ik toch stellen en horen of de wethouder die wil beantwoorden. Die gingen allereerst over de regierol en kan de wethouder aangeven op welke manier het wordt gemeten. Pagina 18 gaat daar op in. Over alle informatie die u moet krijgen uit de wijken. Ik heb wel antwoord gekregen op het verschil tussen een vraagverhelderinggesprek en een keukentafelgesprek. Alleen de vervolgvragen daarop waren, zitten er verschillen in de processen? Als het proces van vraagverheldering zo goed en efficiënt werkt, kan het ook als blauwdruk gelden voor het indicatieproces, want dat kan blijkbaar sneller. En daarop volgend is, als het van het experiment 126 naar honderden of duizenden aanvragen gaat, heeft de wethouder een soort stresstest gedaan om ook te zien dat dit houdbaar is, deze efficiëntie van het proces. En rondom motie 19001... daar staat in dat er iets smart geformuleerd moet worden. En daar was de uitdrukkelijke vraag op welke manier vindt de wethouder dat de manier waarop smart geformuleerd is in dit plan. En vindt de wethouder daarmee dat de motie afdoende is ingevuld met deze agenda. Dank.
Ik dank u wel, meneer De Jong. Het woord is aan de wethouder.
Op de regierol ben ik ingegaan omdat ik heb uitgelegd hoe de WMO-consulent in de wijk ook de regie pakt tussen de partijen die direct de ondersteuning leveren en op subsidie zitten en de anderen die op de maatwerkvoorziening zitten. De regierol die vullen we dus met de WMO-consulent en de afstemming in. Dat is niet iets wat ik ga meten. Ik snap ook niet wat je aan een regierol moet meten. Maar misschien komen we daar ook gewoon in november bij die discussie over de raadsrapportage en wat we kunnen meten daarbij op terug. Nee, ik heb geen stresstest gedaan, dus ik weet ook nog niet of je het allemaal heel groot kan opschalen. Dat is nou precies waarom het ook nog een experiment is en ik in april alweer bij u terugkom. En die vraag daartussendoor, die had ik even niet te pakken. Oh, is het een blauwdruk voor Ja, de intake. Ja, de vraagverheldering aan zich is ongeveer wel op dezelfde wijze. Alleen zit er nog een heel administratief proces omheen. Wat gewoon zwaarder is bij het beschikkingentraject. En dat hebben we nu niet. Dus dat scheelt. Die 1901...
Wethouder, één moment, want de heer Jong had nog een vraag.
Ik wilde even teruggaan, want u ging heel snel over die regierol. En er staat in het stuk dat het cruciaal is om inzicht per wijk te hebben omtrent interventies die effectief bijdragen aan het oplossen van vraagstukken. En de gemeente is verantwoordelijk voor het stellen van prioriteiten op basis van beschikbare informatie en kennis. En u zegt, ik ga niet turven of er hoeven geen data en informatie. En ik had dat eigenlijk wel verwacht op basis van dit stuk. En
het woord is aan de wethouder.
Ja, dan begrijp ik u beter. Het gaat eigenlijk over de ontwikkelingen in die wijk meten en kijken of die interventies effect hebben. Ja, dat is wel wat wij proberen in de komende tijd natuurlijk. Dan weten we waar we op sturen. Ik dacht alleen dat u de regierol in de, van de regisseur wou meten. Dat begreep ik even niet. Vandaar dat we naast elkaar zaten. Ja? Die 1901, waar ging die precies over dan?
Meneer Riel?
Of u vindt dat de in die motie staat smart geformuleerd.
Ja.
En
ja.
Vindt u dat deze agenda daar smart invulling aan geeft?
Zelden.
Nou, ik denk dat we daar nog zover mogelijk aan invulling hebben gegeven. En dat we daar verder bij die raadsrapportage waar we meer over wat kan je nou meten en wat zie je nou, dat we daarin zullen groeien.
Goed. Dan zijn we daarmee gekomen in beantwoording in tweede termijn. Dan gaan we over tot de advisering aan de raad. Allereerst is het stuk...
Sorry voorzitter, maar ik had ook vragen gesteld. En leuk dat het de vragen van het CDA zijn beantwoord. Maar de andere partij, de rest nog niet. Nee.
Oh, ik dacht dat u zoiets had van nou ja...
Nee.
Goed, nee. Mevrouw Kalk, goed dat u daar even aan herinnert. Ja, nee, prima. De wethouder kijkt even naar die vraag.
Ik had even aan het begin moeten beginnen. De vraag van de arbeidsparticipatie. Dan bedoelt u dat we ook de mensen zonder werk meer inzetten in deze rol? Of wat mist u nu?
Ik bedoel dat in het financieel... gezondheid. Ik bedoel dat in het financieel overzicht in het stuk van juni... dat daar nog een post arbeidsparticipatie opgenomen was in het voorstel. Ik heb het ergens liggen hier, ik kan het straks laten zien. En ik kwam nu niet meer tegen in het voorstel, in de financiële samenvatting.
Wethouder.
Nou, dat zegt me even niks, dus daar kan ik nu ook geen antwoord op geven. Misschien kunt u even laten zien straks, dan kan ik het vast toelichten. De bescherming van vrijwilligers, kunt u daar een voorbeeld van geven? Ja, dat gaf ik u net aan. De vrijwilliger thuishulp, die heeft direct contact met de vrijwilligers. Wat ze aankunnen, wat ze niet aankunnen, waar ze op ingezet kunnen worden. En hoe het met ze gaat. Dus dat is een vorm van bescherming van vrijwilligers, lijkt me zo.
Mevrouw Ritmeijer.
Dank, voorzitter. Maar er is niet... stel nou, die krijgt een ongeluk. Is die dan verzekerd? Als die een vrijwilligersklusje doet.
Er is een vrijwilligersverzekering en die hebben we via de VNG en die geldt voor alle vrijwilligers. Dus dat is gewoon geregeld. Ja.
PvdA.
Ja, de PvdA heeft vooral statements gemaakt volgens mij. Dat zij een aantal dingen goed vinden en minder goed vinden. En ze maken zich zorgen over de... ja, als we opschalen of het dan nog steeds goed blijft gaan. Nou ja, dat gaan we meten. Dat er op sommige plekken wachtlijsten ontstaan, daar hebben we gesprekken over om dat ook weer op te lossen. Dat is nou de uitvoering. En de vragen van CDA.
Sorry.
Mevrouw Kok.
Ja, ik ben een beetje verbaasd over dit antwoord. Dat is nou de uitvoering. Op het moment dat je versterkt in het voorportaal, moet je ook in het achterportaal versterken. Dat hebben we eerder betoogd. Wij zien, en dat hebben we u eerder aangegeven ook, in de praktijk dat die wachtlijsten in de uitvoering er al zijn. Dus dat kunt u niet afdoen met dat is nou één keer uitvoering. De vraag is, hoe gaat u dat oplossen?
De wethouder.
Ja, ik zie het niet zo. Ik bedoel, we hebben dus de algemene begeleiding zit juist aan de voorkant om aan de voorkant zoveel mogelijk af te vangen. Dus dan zeg ik niet dat ik aan de achterkant ook moet versterken. Dus dat kan ik niet plaatsen.
Goed, volgens mij, ja. CDA had u al beantwoord, dan zijn we nu echt gekomen aan het eind van de beantwoording. En dan ga ik u, het betreft een advies aan de raad. Ik kijk even rond of het stuk rijp is voor de raad. Ja, ik zie geen mensen een nee schudden. Goed, dan gaan we over tot de advisering. Positief, negatief of een voorbehoud en met of zonder debat. En ik begin deze keer rechtsom bij de heer De Jong, CDA.
Voorzitter, dank. Voorbehoud met debat.
Voorbehoud met debat, CDA. PvdA, voorbehoud met debat. Hart voor Hilversum.
Positief zonder debat.
Positief zonder debat, Hart voor Hilversum.
Positief met debat.
Positief met debat, D66, GroenLinks.
Positief met debat.
Positief met debat. Mevrouw Bijl, Hilversums Belang.
Positief met.
Positief met debat. Mevrouw
positief
Potters.
Met debat.
Positief met debat. En meneer Rijmenink, VVD.
Positief zonder debat.
Goed, dan sluiten we hiermee dit onderwerp af. Dan wil ik in ieder geval de wethouder en de ambtenaar danken voor beantwoording en behandeling van dit stuk. En dan gaan wij over naar het volgende agenda onderwerp. En wil ik ook de inspreker uitnodigen om hiervoor plaats te nemen. Is er behoefte aan misschien even 2 minuten schorsen? Zullen we even 2 minuten schorsen? Dat is even rustiger misschien. 2 minuten schorsen, maar echt 2 minuten en dan gaan we weer verder.
Dag, goeie. Ik ga er wel van door.
Dat zou ik ook doen.
Ja. Ik hoor het van jou alweer.
Wat zeg je?
Ik hoor het wel weer van jou.
Ja.
En daar zit het in de
discussie.